Goedenavond gemeente. Op deze weeszondag heet ik u en bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst. Waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 96 vers 1. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere. En vers 9. Juicht al voor het aangezicht des Heeren, het eerste en het negende vers van Psalm 96. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit Psalm 33 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 33, 1 en 2. Wij gaan nu ons geloof belijden en zingen daarna uit op toonhoogte 114 het eerste couplet. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 114, vers 1. En met de kerk van alle tijden wereldwijd belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Als we zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen samen bidden. Heer onze God, wij komen u danken dat u ons ook vanavond weer samengeroepen hebt in uw huis, als gemeente naar uw naam genoemd. En wij mogen hier zijn, Heere, om dan ook naar uw boodschap te horen. Om u de lof te zingen, om u te aanbidden, te danken, te eren, om het alles van u te verwachten. Uw naam centraal. U bent het die begint en die ook eindigt. De eerste en de laatste. En nu hebben wij zojuist ook ons geloof beleden in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. Met de oudste geloofsbelijdenis die we kennen. Heren, dat zijn bekende woorden. Maar toen hebben we daarna gezongen, Geest van hierboven, leer ons geloven. Want ja, dat hebben we steeds weer nodig. Het geleerd worden door de Heilige Geest zelf. Wij hebben het namelijk niet tot onze beschikking. Wij hebben het niet even in onze macht. In onze opbergruimtes, in onze kast of in onze binnenzak. Het geloof, Heren, dat moet gegeven worden. Geleerd worden. Steeds opnieuw. Daar hebben we uw geest zo voor nodig. En nu leven wij op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En zien we uit naar het komende Pinksterfeest. Zijn we vol verwachting, Advent van Pinksteren. En daar bidden wij u om, Heren, nu al. Deze zondag voorafgaande. Kom met uw Heilige Geest en leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Want wij belijden, als het van onze kracht moest afhangen, van ons geloven, hopen, liefhebben, het zag er somber uit. Wilt u dan zo ook vanavond in deze dienst als het ware al een voorschot geven op de belofte van de Heilige Geest, waar we naar uitzien, waar we op hopen en waar we veel van verwachten. Geef ons een goede uur, Heren, hier in de kerk, maar ook als we meeluisteren thuis. En wat dan ook de reden zijn, en dat kan zorg zijn, ziekte zijn, aan huis gebonden door de leeftijd met alle gevolgen daarvan. Heren, kom om ons aan te raken. Zo leggen wij deze dienst voor u neer. Laat niet varen wat uw hand begon, o levensbron, en wil ons ook hier vanavond uw bijstand zenden. Uit genade. Amen. De schriftlezing is uit de profeet Ezechiël en daarvan hoofdstuk 47, de versen 1 tot en met 12. Een gedeelte dus uit de profetieën van Ezechiël, de profeet die een rondleiding gehad heeft in de geest, in het visioen, waarin hij een nieuwe tempel zag, beloftevol, opdat de oude tempel was stuk gemaakt en vernield en het volk Israël was in ballingschap. Maar de bemoediging klinkt hier in Ezechiël 47. Daar schrijft de profeet, daarna bracht hij, dat staat hier met een hoofdletter, dat is een goddelijk hij, een engel waarschijnlijk, maar goed, daar wordt verschillend over gedacht, het kan ook de Heere zelf geweest zijn, maar gezien het geheel denk ik eerder aan een engel, daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis, na die rondleiding dus, door de tempel. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij er doorgaan. Het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog, water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij: dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, vanaf Engedi tot Eneglaim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Tot zover dit visioen van Ezechiël. We willen over het geheel nadenken in de verkondiging, maar uitgaande van vers 9b, het laatste gedeelte: en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Maar wij gaan eerst nog zingen en doen dat nu uit Psalm 107, vers 17. En vers 18, en daar gaat het ook over beken. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. Herschept in dorre streken rivieren door zijn hand. En 18, dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk van vruchtbaar nat. Dat is Psalm 107, vers 17 en 18. Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? Dat is een vraag die ons, denk ik, gesteld mag worden, gemeente. En ik stel hem met name ook met het oog op het naderende Pinksterfeest. Volgende week hopen we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest te vieren, te beleven. En ja, daar ook vast wat over na te denken. Hoe leeft dat bij ons? Zien we daar naar uit? Zijn we er verlegen om? Verlangen we ernaar? Om vervuld te mogen worden, weer, opnieuw, voor het eerst, van de Heilige Geest. En dan vervolgens ook die vraag, zien ze dat ook aan ons? Merkt de omgeving daar ook iets van? Van de kerkgangers, als de kerk weer uitgaat? Met die vraag in het achterhoofd gaan we kijken naar het visioen van Ezechiël, zoals we dat gelezen hebben. En we zien daar inderdaad een tempel waar iets uitkomt, waar iets van uitgaat. Om precies te zijn, daar komt water van onder de dorpel uit, naar buiten. Met andere woorden, we staan hier bij het begin van een beek. Bij de bron van hier die tempelbeek. En Ezechiël laat ons meekijken. De profeet heeft in zijn visioenen, in de voorafgaande hoofdstukken, een uitgebreide rondleiding gehad door dat wonderlijke tempelcomplex dat hem van hogerhand werd getoond. Want de tempel in Jeruzalem was verwoest. Maar God heeft hem hier laten zien dat er nog geweldige beloften zijn voor de toekomst van Israël, ook voor een nieuwe tempel. En dat zijn beloften die niet alleen in het jaar zo en zoveel ooit een keer in vervulling zullen gaan, maar die, ja, die hebben eeuwigheidskracht voor Israël en de kerk. Anders gezegd, God laat zijn volk daar in de ballingschap niet in de steek. Want het zijn prachtige visioenen, hoofdstukken lang. Wel nu, na de rondleiding door die hemelse gids gaan ze weer terug naar waar ze begonnen zijn, bij de ingang van die tempel. En als ze dan aan de buitenkant staan, dan wijst die engel op het water dat kennelijk onder de dorpel van die deur naar buiten komt. Wonderlijk. En dan lopen ze buitenom en dan zien ze het bij de oostpoort opnieuw tevoorschijn komen. En een beekje vormen. En die engel volgt dan dat beekje met een meetlint. Hij meet 1000 el, staat er. Dat is ongeveer 500 meter. En dan moet Ezechiël er doorheen lopen om te kijken hoe diep het is. Nou, het was niet erg diep. Het water komt tot aan de enkels. Zoiets. Maar hij meet dan vervolgens opnieuw 1000 el. En weer moet de profeet er doorheen. En het water komt nu al tot de knieën. Nog een keer 1000 el en het water is gestegen. Het komt al tot de heupen. En na de vierde keer 1000 el is het een beek geworden waar je niet meer doorheen kunt lopen. Die is alleen nog maar zwemmend over te steken. Dan stoppen ze en de engel zegt, hebt u het gezien, mensenkind? Nou ja, of Ezechiël het gezien heeft. Want wat hier gebeurt, dat is de omgekeerde wereld, een beek die zo groeit. Want als er in het oosten, in het Midden-Oosten daar, dat hete klimaat, ergens een bron opwelde, nou, meestal kwam het water dan niet ver. De hete zandbodem zoog het water gulzig op. En binnen de kortste keren was zo'n stroompje water verdwenen tussen de gloeiend hete rotsen. Dat was ten dode opgeschreven. En als zodanig zou het natuurlijk een zeer passend beeld zijn voor de situatie van Israël in die dagen. Het was ballingschap, ze waren weggevoerd uit hun eigen volk, uit hun eigen land, uit hun eigen stad, bij de tempel vandaan. En nou leefden ze ergens in Babel en er zou niks van overblijven. Daar zag het naar uit. Maar God laat iets anders zien. Voor Israël, maar ook voor zijn gemeente. Want deze profetie hier, gemeente, laat op indrukwekkende wijze een beeld zien van het Pinksterfeest dat eeuwen later zou plaatsvinden. Ook in Jeruzalem, ook bij de tempel. Want daar is toen op het Pinksterfeest heel concreet die hemelse tempelstroom gaan vloeien, tevoorschijn gekomen. Uit het hemelse heiligdom gekomen, hè, waar de Heer Jezus zijn plek had ingenomen. En daar kwam het. Stromen van zegen. De Heilige Geest niet neergecijpeld, uitgestort. Oké, het begon heel bescheiden. Ook in Jeruzalem toen. Het waren slechts 120 discipelen, weet u nog, die eendrachtig in gebed bijeen zaten om te verwachten wat beloofd was. Je zou kunnen zeggen, het water kwam slechts tot de enkels. Dit meer niet. Maar na Pinksteren in Jeruzalem groeide het al gauw. Diezelfde dag al. Petrus, na zijn Pinksterpreek, werden omtrent 3000 zielen toegevoegd die zijn woord gaarne aannamen en gedoopt werden. Dezelfde dag nog. Je ziet het komen, hè? Het water reikt tot aan de knieën. Maar in het boek Handelingen zien we al gauw hoe het verder gaat. En lezen we van gemeenten door geheel Judea, Galilea, Samaria. En even later gaat Paulus op reis, de heidenwereld in, van Klein-Azië naar Europa, Athene, Rome. Het is een beek geworden die je niet meer doorwaden kunt. Spectaculair die groei. Na 4 keer 1000 el dan stopt de engel ermee. Maar ja, een beek, hè, die na 2 kilometer ongeveer zo snel aan diepte en kracht wint, dat moet wel een kolossale stroom zijn als hij uiteindelijk dan een keer in de zee uitmondt. Zullen we het eens nagaan? Anno 2015. De kerk. Klopt het? Is het een levende, bruisende beweging? Als een tempelbeek meeslepend, mensen enthousiast makend, vernieuwend doorwerkend in harten en levens, enthousiasme laat zien? Hoe zit het met de aanwas, met de groei, met de verdieping in de gemeente van Jezus Christus? Hier in Nederland, laten we maar dicht bij huis beginnen. Groeit het wel? Het klopt niet, hè? Want het loopt terug. Kerkverlating. Gemeenten verdwijnen. Gebouwen gesloten. Hoe kan dat nou? Komt dat dan? Ja, het ligt niet aan het water. Laat dat duidelijk zijn. Dat heeft wonderlijke groeikracht. Hebben we net gezien. Het ligt dus niet aan de Heere. Handelingen 2 heeft dat wel duidelijk gemaakt. Want de Heere werkt juist aan op groei en verdieping en aanwas. En de geest is uitgestort en doet zijn werk, stromen van zegen, beloofd, geschonken. Aan God ligt het niet. Maar dat kan maar één ding betekenen, hè? Dan ligt het kennelijk toch aan ons. Aan mij. Aan u. Dan verstaan wij kennelijk de kunst om de stroom van de geest tegen te houden. Af te dammen. Wij zijn een keer in Israël geweest, mijn vrouw en ik. En dan kom je onder de indruk van het belang van het water daar in Israël. Je ziet overal pijpleidingen, zuiveringsinstallaties, irrigatieprojecten. Israël is daar heel sterk in. En is daar ook ver vooruit in, wereldwijd gezien. Beroemd om zijn strijd met het water. En ze presteren het om vanuit de Jordaan en vanuit bronnen het water te brengen op plekken, ja, waar voorheen echt helemaal niets groeide. En nu kom je er, in de woestijn bijvoorbeeld, naar het zuiden, in een bus. Je ziet alleen maar droogte, rotsen en kaalheid. En opeens, daar heb je er weer een. Een wijngaard, een olijvenboomgaard. Heerlijk groen, fris. Dat is een prachtige techniek die Israël uitstekend in de vingers heeft. En zo is het echt gebeurd, zover gekomen dat de woestijn bloeit als een roos. Toen onze gids dat allemaal ook wat toelichtte, toen was er in onze groep iemand die ja toch niet laten kon om te zeggen van ja, bij ons Nederlanders, wij hebben toch wel rempel ook wel onze sporen verdiend. Onze koning is nota bene afgestudeerd als in het watermanagement. En kijk eens wat wij gepresteerd hebben. Deltawerken, dijken opgeworpen, afsluitdijk. Met onze wateren, met onze waterbeheersing, met onze stormvloedkeringen hebben ook wij wereldwijde roem geoogst. Ja, kun je niks tegen inbrengen. Maar toen ik hoofdstuk 47 van Ezechiël las en op me in liet werken, kreeg ik toch een beetje een onbehagelijk gevoel. Denkend aan die gids in Israël en die meneer uit de groep. Onze reputatie is vooral om water tegen te houden. Daarom hebt u hier ook een betrouwbare dijk liggen op dit moment. Voor het geval het nog een keer zo hoog komt, wij bouwen, wij dekken ons in tegen het water. Maar zit daar dan het verschil? Dat wij dus ook tegen de stroom, de beek van de geest, dammen kunnen opwerpen, dijken kunnen bouwen, waterkeringen kunnen bedienen. Zou het daaraan liggen? Als ik zie om me heen de uitkomst vandaag de dag in kerk en gemeente, geen groei maar afname. Hoe zit dat dan? God had toch wat anders beloofd hier aan Ezechiël en ook op de Pinksterdag. Gemeente, nog even terug daarom naar Ezechiël met zijn gids. Als het gaat om die tempelbeek, die stroom van de geest, zeg maar, het Pinksterfeest, zoals we dat volgende week hopen te vieren. Ja, dan moet je dus niet aan de kant blijven staan. Wat bedoel ik? Nou, ik heb dus die engel niet horen zeggen tegen Ezechiël. Ezechiël, wat je nu ziet, ga daar nou eens een boek over schrijven. Of ga maar een proefschrift schrijven. Over watermanagement. Of ga er maar over preken. Daar begint het niet mee. Die engel zei wat anders. Voor alles zegt hij, ga er eens in staan. Hij liet mij door het water doorgaan. Daar zit de crux. Daar gaat het om. Erin gaan. Erin ondergaan. Wanneer je de kracht en de werking van de Heilige Geest wil ervaren, moet je niet aan de kant blijven staan met allerlei theorieën en zo. Want de beste stuurlui staan aan de wal. Ja, dat weten we. Dat is altijd zo geweest. Maar wanneer je de betekenis van de Heer Jezus Christus echt wil leren kennen, hè, wanneer je de kracht van de Heilige Geest aan de lijve wilt ervaren, dan moet je je daar ook aan willen toevertrouwen. Ervoor openstaan, erop ingaan, erin ondergaan. En je zo, ja, als het ware, uitleveren aan de Heer. Om zo de Heer God, om zo de Heilige Geest zijn werk te kunnen laten doen. Ezechiël moet de water van de wal in de beek. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal geen probleem, hè, in het begin. Het water komt tot de enkels, staat er. Dus het raakt me amper, zo'n laagje water. Vertaald, nou, de Bijbel, de kerk, het geloof, het raakt me amper. Ja, wat doet het je nou? Wat kun je ermee? Wat doe je ermee? Jongelui hebben mij dat ook wel eens met zoveel woorden gezegd, hoor. Dat er wel rempel wel zaken in deze wereld zijn waar ze meer van onder de indruk zijn dan van geloof en Bijbel en kerk en zo. Een beetje een slap, kabbelend beekje. Hè? Dat zat erachter. Maar er zijn stromingen in deze wereld, bewegingen in deze wereld, hè, waar mensen warm voor lopen, enthousiast voor worden. Hè? Daar zien ze wat in. Die kerk. Kijk maar naar de media. Invloed van de godsdienst, kom nou toch op, toch niks te zeggen. Nou, dan zegt de engel, kom maar eens mee. Weer 1000 el. En het water komt dan tot de knieën. Nou, dan ben ik nog zelf de baas. Ik kan er doorheen lopen. Ik kan me ook weer terugtrekken. Ik kan de druppels van me afschudden. En verder raakt het me nauwelijks. Zeker, zo kun je ook christen zijn. Dat je als het ware elke zondag even komt pootje baden in de kerk. Om daarna dan ook de druppels weer van je af te schudden, onder de koffie. En verder gewoon weer je eigen gang te gaan door de week. Nou ja, dan merkt men door de week niet zoveel aan je, denk ik. Nee, de engel laat ons nog steeds niet met rust. Weer 1000 el verder. En dan stijgt het water al tot de heupen. Dan wordt de zuigkracht voelbaar, hè? Ik weet niet of u wel eens tot aan uw heupen in een wildstromende bergbeek gestaan hebt. Nou, dan moet je wel weten waar je aan begint. Want dan wordt er aan je getrokken. Zo'n stroom kan sterk zijn. Kan je zomaar meenemen als je niet oppast. He, dus om op de been te blijven moet je je behoorlijk schrap zetten in zo'n beek. Is dat het dan? Doen we dat misschien ook? Zitten we van huis uit allemaal misschien wel zo in elkaar? We willen er niet aan. We verzetten ons er intuïtief tegen. We willen eigen baas zijn, onszelf handhaven. Eigen ik voorop. Dan weer verder. Opnieuw 1000 el. Dan blijkt dat het een beek geworden is waar je niet meer doorheen kunt waden. Er is geen houden meer aan. Je verliest alle grond onder de voeten. Al je eigen steunpunten en vastigheden zijn verdwenen. Je wordt gewoon meegenomen door die stromende beek. Kijk, en dat is nou uiteindelijk waar de Heere ons wil hebben, gemeente. Dat je meegenomen wordt, dat je je dragen laat en gedragen wordt door de Heere, door de levende God, Dat je je mag overgeven aan zijn dragende armen. He, zoals dat schaap dat eigenwijs van de kudde weggelopen was en uiteindelijk zich toch maar liet redden. En dat was ook zijn redding. Daar gaat het om, dat we ons overgeven aan die sterke armen van de Heere, van de levende God. Zo werd Ezechiël genodigd. Niet aan de kant blijven staan en er beschouwing over houden. Nee, ga erin onder, ga erin mee en dan merk je het. En gemeente, zo worden wij ook genodigd. Nu al. En volgende week op het Pinksterfeest nog een keer en heel duidelijk. En ik zou u willen zeggen, ga er maar op in. En ga er maar in onder. Die nodiging is ook voor u. Zoals de beek van de Heilige Geest je meeneemt en draagt en brengt waar de Heer God u heeft bedoeld. Zo mag je het geloof zien. Dat door de Heilige Geest gewerkt wordt. Je mag je werpen in Gods armen. Vertrouwen op Gods beloften. Varen, ja, dat beeld past wel hier, op het kompas van het woord van God. Dat is de belofte van Pinksteren. Waag het met deze God. Met een kom ik om, dan kom ik om. Want u komt niet om. De Heilige Geest neemt ons mee in zijn machtige kolken en draagt ons veilig naar God. En bij hem is het goed. Hebt u het gezien, mensenkind? Daarna gaan ze weer terug, hè, na die 4 keer 1000 el. Maar als ze dan teruggaan, dan doet Ezechiël opeens een wonderlijke ontdekking. Want er blijkt opeens aan de oevers van die beek van alles te groeien. Nou, dat was nieuw, hè? In zo'n kale, dorre, onvruchtbare vlakte. En bovendien, het water stroomt weg naar het oostelijke gebied, staat er. En via de vlakte, hè, de vallei, komt het dan uit in de zee. En daarmee wordt dan bedoeld de Dode Zee. En als hij dan uitmondt in die Dode Zee, staat er, dan worden de wateren gezond. Er zal veel vis zijn in die zee. Er zullen netten hangen te drogen aan de oever van de zee. Hè? Bloeiende visserijbedrijven aan die zee. Nou ja, dat is natuurlijk een onvoorstelbaar verhaal. Want de Dode Zee, dat weet iedereen, die is echt zo dood als een pier. En dat heeft te maken met het zeer hoge zoutgehalte in die zee. Daar kan geen vis in leven en aan de oever kunnen zelfs nog geen planten groeien. Dat is de Dode Zee. En dat heeft te maken, dat weten de kinderen, de jongelui ook al, dat heeft te maken uiteindelijk, hè, dat op de bodem van die zee, die Dode Zee, in de duistere diepte daarvan, daar liggen die twee goddeloze steden, weet je nog? Sodom en Gomorra, door God in de tijd omgekeerd vanwege hun zonde. Dat is zeer indrukwekkend. En toen wij daar stonden, hebben we daar ook gestaan aan de oever van die Dode Zee. En dan kijk je erop uit en dan zie je allerlei zoutformaties ook aan de overkant. En ja, dan komt dat best bij je binnen. Daar op die bodem, daar is het gebeurd. En daar liggen ze nog. De restanten van die zondige steden. En als je dan eerlijk bent, dan zeg je ja, maar ik herken het wel. Want ik hoef niet alleen naar de bodem van die zee te wijzen. Ik kan ook naar mijn eigen hart wijzen. En op de bodem daarvan herken ik het ook. Ook in mijn leven huist die zonde. Die zoveel bederven kan. Die zoveel kapot maken kan. Naar God toe. Naar mijn medemensen toe. En ook als je de Heere kennen mag. Hè? En ook als je weten mag dat er waarachtig geloof in je leven gekomen is. Kun je er nog steeds last van hebben. Van zeg maar die dode steden. Daar diep op de bodem. Waardoor het soms ook weer zo koud wordt. En zo kil. En zo levenloos lijkt het wel. En je het kwijt bent. En dan kun je hunkeren. Verlangen. Naar de doorwerking van Pinksteren, naar die frisse waterstromen. Stromen van zegen van boven. Om daar weer nieuw leven te mogen ontvangen. Dat is toch wat de Heer Jezus beloofd heeft zelf. He, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan moet je ook nog weten, die vlakte van Sodom en Gomorra waar we het net over hadden, dat was vroeger juist een hele vruchtbare vlakte. Want het verhaal van Adam en Lot, dat is bekend. Hun kudden groeiden en groeiden. Uiteindelijk ging het niet meer samen. Dus eigenlijk moesten ze ieder maar een plek, een route, een richting kiezen. En toen zei Abraham, Lot, kies maar. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En toen koos Lot voor de streek van Sodom, die vruchtbaar was. Moet je nagaan. Dat was het dus. Een vruchtbare streek vroeger, Sodom. Vroeger. En iemand zei dat een keer tegen mij, nog niet zo lang geleden. Vroeger, ja dominee, toen leefde het bij mij. Vroeger toen ik belijdenis deed. Dat was echt, dat was gemeend. Daar ben ik naartoe geleefd, dat was een feest. Vroeger, toen de kinderen nog klein waren. En aan tafel. Of als ze naar bed gingen en we lazen een stukje, we baden samen. Man, geweldig, ik verlang er naar terug. Maar dat is vroeger. De kinderen zijn groot en willen er weinig meer mee te maken hebben. En wij, hoe ouder, hoe kouder. Waar is het gebleven? Nou, misschien herkent u af en toe hier iets van. Maar weet dan, gemeente, dat er een Heilige Geest is die hier wat mee kan, die dit veranderen kan, die gegeven is, die uitgestort is, die werkzaam is. Sterker nog, die tempelstroom, lees ik hier, zoekt uitgerekend daarheen zijn weg waar het doods is. Uitgerekend bij de Dode Zee komt hij uit en doet hij zijn werk. Nou, dat is de belofte van Pinksteren, wereldwijd, maar ook persoonlijk. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verwacht er veel van en sta er maar voor open. Want er is ook een andere kant. Dat lees ik hier ook. De moerassen, staat er, en de poelen zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout overgeleverd. Modderpoelen, moerassen, staat hier. Nou, die kennen we wel, hè. Die heb je misschien hier in de omgeving ook wel. Zo'n plas, zo'n poel. Niet te veel water, groenig laagje. Beetje kroosachtig. Stilstaand water, staat al jaren stil. Nou, als je daarin roert, doe je een stap terug. Vanwege de stank en de walm die je eruit tegemoet komt. Modderpoelen, troebel water. Daar zijn hier de mensen mee bedoeld die de Heilige Geest niet nodig hebben. Zich daarvoor afgesloten hebben voor het verfrissende water van de geest. Dat zijn de mensen die, nou ja, nog best wel tevreden zijn met zichzelf. En het eigenlijk ook allemaal wel keurig op een rijtje hebben. Het ziet er van afstand heel netjes uit. En ze houden zich aan allerlei regels en regeltjes. En ze leven precies volgens de schema's. En hebben vaak op anderen nogal eens wat aan te merken. Van, als je naar hem kijkt, maar wij, ons gezin. Toonbeeld van deugdzaamheid. Ja, aan de buitenkant. Net als die poelen. Maar daarin, daarbinnen, modderpoelen, zegt de engel hier. Graaf niet dieper, stinkende moerassen. Zij zullen aan het zout worden overgegeven. Nou, daar schrik ik van. En dat is ook een waarschuwing hier. Want wie meent De vernieuwende werking van de Heilige Geest niet nodig te hebben. En zich afsluit voor die stromen van levend water. Die kan ook een keer losgelaten worden. Prijsgegeven aan het zout. Moet je niet aan denken. Het kan wel. Dat is de andere kant. Het zou het erg zijn. Als dat van je gezegd moest worden. Maar gemeente, voordat we afscheid nemen van het visioen van Ezechiël, wil ik nog even met u kijken naar die bomen die de profeet zag opschieten, hè, links en rechts van die beek. Hij zegt dan in vers 12 dat vruchtbomen zijn. Nou, dat is nou ook weer tekenend. Want God plant in zijn hof eigenlijk nooit sierbomen, heb ik het gevoel. He, sierbomen die zo statig staan te wuiven in de wind, waar iedereen vol bewondering tegen opkijkt. Ik heb het gevoel dat de Heere God met sierbomen eigenlijk niet zo heel goed raad weet. Dat zijn het dan ook niet. Het zijn vruchtbomen. Ja, en niet één keer per jaar vrucht dragen. Nee, elke maand staat er vrucht dragen. 12 oogsten per jaar. En hun blad, schitterend blad, daar zit genezende werking in. Daar gaat een heilzame werking van uit. Kijk, dat is dus kenmerkend voor Pinksterchristenen. Geen sierbomen, maar vruchtbomen. Met een positieve uitwerking naar de gebruikers ervan, naar de omgeving daarvan. Nou, daar zoekt de Heer naar, gemeente, ook bij u, bij jou, bij mij. Naar de vruchten van de geest. En als de Heer ze ontdekt, dan hebben onze medemensen, onze naasten in onze omgeving ze ook ontdekt. Dat kan niet missen. Want dan gaat er wat uit van de gemeente. Want aan de vruchten kent men de boom. Vruchten van liefde, blijdschap, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. U kent de rij wel, zoals die in Galaten 5 staat. En er zal vast nog een keer over gepreekt worden komende weken. Maar dat zijn dan ook de vruchten die de Heere verwacht. Het hele jaar door, staat er. Nou ja, hoe bereik je dat? Dan moet je haast wel een wonderboom zijn. Om daar aan dat beeld te kunnen voldoen. Nee, dat is het niet, gemeente. Het zit hem namelijk niet in de boom. Het zit dieper. Het zit in het grondwater. Het levende water uit de tempelbeek. Dat zorgde ervoor. En wanneer wij zo doorstroomd mogen worden door de Heilige Geest. Wanneer wij zo onze wortels mogen uitslaan in dat grondwater van die beek. Dan zullen de vruchten groeien en gezien worden. Dat kan niet missen. En dan gaat er wat van de kerk uit. Als de kerk weer uitgaat. Amen. We gaan daar nu op antwoorden, zingend met op toonhoogte 117, 1, 2 en 5. Dat is een gebed om de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, gij vogel Gods, daal neder waar gij wordt verwacht. 117, 1, 2 en 5. We willen u samen danken en bidden. Wij komen u danken, Heere onze God, voor het woord dat ook vanavond weer mocht opengaan in ons midden. En het waren stromen van zegen die wij zagen. Vanuit die tempelstroom in het visioen van Ezechiël. Beeld van de Heilige Geest. Wanneer die komt, wanneer die stromen gaat, wanneer die uitgestort wordt. Meeslepend, dragend. Heere, geef dat we ons niet verzetten daartegen. Breek onze weerstand daartegen. Maar help ons, Heere, werk het zelf in ons, dat we ons overgeven. Dat we er niet bang voor zijn. Maar dat we ons willen laten dragen op de golven van uw woord, en van het werk van de Heer Jezus Christus, vergevend, verzoenend. Dat we ons laten dragen door het werk ook van uw geest, verlichtend, vernieuwend. En ook aanstekelijk, zodat het ook gezien mag worden en gemerkt mag worden. Niet zelf alleen in ons eigen leven, maar ook om ons heen, in onze eigen omgeving. Want Heren, er zijn grote dingen van u te verwachten. Dat zelfs de dode zee leven gaat. Dank u wel, dat we u zo mogen kennen. En dat we zoveel van u mogen verwachten, telkens weer. Want de geest is uitgestort. We gedenken het wel volgende week, maar het feit, daar mogen we vandaag al uit leven. En onze kracht, ons geloof, onze hoop en onze liefde uit ontvangen, uit putten. Maar er waren ook die modderpoelen. En daar schrikken we dan weer van. Die er kennelijk niets mee van doen willen hebben. Keurig netjes aan de buitenkant. Het lijkt heel wat. Maar van binnen, diep van binnen, deugt het niet. Heere God, bewaar ons ervoor. Dat we dan uiteindelijk ook zo van u verwijderd zullen raken. Want ja, er kan een moment komen dat we worden overgegeven aan het oordeel, aan het zout. Zoals de vrouw van Lot. Heere, daarom bidden wij u met het Pinksterfeest voor ons. Wilt u zelf de weg banen tot ons hart en leven, zodat het mag doorwerken. De kracht, de belofte van uw geest. Wij bidden ook voor Israël, Heere, voor wie deze belofte in eerste instantie bedoeld is, was en is. Want het is nog steeds uw volk. Heere, mag Israël ook ja, door die geest van u zo worden geraakt, dat er ook zicht komt op de Heere Jezus, hun Messias, allereerst. En geef dat we zo samen op de golven van de geest uw toekomst tegemoet mogen gaan. Heren, wij bidden u voor uw kerk. Wij zien signalen om ons heen die ons bezorgd te doen zijn. Maar wij weten dat er ja, bij u kracht is, groei is, verdieping is. Laat dat werk van uw geest ook hier in ons land, in onze kerken, in onze gemeente gemerkt mogen worden. En dat uw werk, dat zien we wereldwijd. We zien kerken groeien, tegen de verdrukking in soms. Dat geldt zelfs ja, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. We bidden voor hen. En we bidden u, wilt u hen met name ook vasthouden. En dat doet u ook, omdat we ook juist in die gebieden waar het moeilijk was en is, de groei zien doorzetten. Heere, wilt u zo, als de koning van de kerk, uw weg gaan.
En geef dat wij daarin betrokken mogen zijn. Wij bidden nu voor de mensen, de jongelui die nog met de examens bezig zijn. Misschien nog een moeilijke periode voor de boeg hebben, daartegen opzien. We willen ook daarin, Heren, helpen, bij de hand nemen, vertrouwen geven, helderheid van denken. En wilt u het gedane werk dan ook zegenen. Wij bidden voor hen die ziek zijn. Wij bidden voor hen die verdriet kennen. In wie leven een lege plaats kwam. Korter, langer geleden. Maar het blijft soms zo pijn doen. Ook dat weet u. Heere, wilt u met uw Heilige Geest ook troostend en helend werken. U hebt het beloofd. Wilt u vergeven wat ook in deze dienst niet was, zoals u het bedoelde. Ga met ons deze week in op weg naar het Pinksterfeest. Doe uw werk aan uw gemeente. Dat vragen wij. In Jezus' naam. Amen. Het is nu gelegenheid om uw gaven te geven, gemeente. Ik wil ze ook van harte bij u aanbevelen. En wij gaan daarna nog zingen uit Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 2. Met name dat tweede vers, dat zingt van een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom, die met vruchten is beladen. Psalm 1, vers 1 en 2. Gemeente, ga daar nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.